soms doet het goed in je leven. En altijd als ik het lied hoor, hè, van 488. Heer, ik kom tot u, dan moet ik altijd denken aan mijn genezing die ik heb ontvangen. Mijn genezing die ik ontvang in 2009. En de meeste van jullie weten, ik heb het al een keer eerder verteld. En dit lied is altijd een bevestiging voor mij dat God aan het werk is. Ik heb niet gevraagd om die genezing. Maar toch had God zijn genade, was zo groot dat hij mijn arm genas zodat ik kon bewegen. Weet je, ik heb gelukkig niet heel veel tijd om mijn leven in detail met jullie te delen, want dan zou ik morgen nog niet klaar zijn. Maar weet je, één ding heb ik wel geleerd, is dat het leven niet zo soepeltjes gaat. Dat ik als een kind had verwacht. En zeker, en dat geldt zeker voor degenen die Jezus volgen. Die zeker hun best doen om Jezus te volgen. En soms wordt de indruk gewekt dat zolang wij trouw zijn aan Jezus, en wanneer wij proberen het juiste te doen, dat wij geen problemen meer zullen tegenkomen. Of wanneer wij dan wel in de problemen komen, dat ze heel snel worden opgelost, omdat God achter ons staat. Maar wat nu? Wat nu? Wanneer wij Jezus volgen met heel je hart en wij problemen tegenkomen en wij vastkomen te zitten in deze problemen die zich niet zo snel oplossen. En hoe gaan wij dan om in een tijd waar wij het moeilijk hebben en wachten op Gods verlossing? En ik weet zeker dat hier mensen zitten die precies weten waar ik over spreek. Vandaag ga ik het weer over Jozef hebben. En dit keer ligt de focus op Jozef en de vrouw van Potifar. En wanneer we dan over het verhaal van Jozef hebben, dan is het heel verleidelijk om te gaan naar het succesverhaal, naar de happy ending. Het gelukkige eind, waar Jozef de dromen van de farao mag uitleggen, gaan interpreteren, onderkoning wordt, zijn familie redt van de hongersnood, en dan weer met zijn vader en zijn broers vrede worden. Maar vandaag wil ik het met jullie hebben over een gedeelte over het leven van Jozef. Waar hij in de problemen zit. Waar hem onrecht wordt aangedaan. En toch wordt hij gezegend door God. Vorige week hebben we ook namelijk hier ook mogen spreken. En over het leven van Jozef. En heb ik meer gesproken over het leven van Jozef. Wie hij was als persoon. En dat God een plan had met je leven. Ik had gesproken dat Jozef, hij was 17. De een na jongste zoon. Zoon van zijn zoon van Jacob. De lievelingszoon van Jacob. De zoon van Rachel. Hij werd voorgetrokken door zijn vader. Ik had verteld dat 1 Korinther. In Johannes 4 vers 5 staat geschreven dat Jacob zelfs een stuk grond van zijn vader had gekregen. Een prachtige mantel, een koninklijke mantel had gehad. Zijn broers hielp in het veld met de schapen, met de lammetjes en de geiten. En dan de roddels, wanneer de roddels over de broers de ronde gingen, letterlijk gesproken lasterpraat. Dan vertelde hij dat door aan zijn vader. En laster praat wil dus eigenlijk zeggen om zelf beter van te worden. Het is geen waarheid. En het beeld wat in Genesis 37 geschetst wordt, is van een rijk verwend ventje. Die dacht dat de wereld om hem draaide. En als klap op de vuurpijl krijg je ook nog een keer twee dromen, had ik verteld. Waarbij de broers jaloers werden. En zo jaloers dat ze hem wel konden vermoorden, zegt de NBV. Vanaf vers 12, 6 tot en met 36, wat ik niet heb verteld, kunnen we lezen dat Jozef ging naar Dothan. En als zijn broers hem in de verte zagen aankomen, kregen ze het plan om hem te vermoorden. Ze gooiden hem in de put en op het laatste moment wijzigden het plan en verkochten ze aan de Ismaëlieten die met een karavaan langskwamen en naar Egypte gingen. Aan Jacob werd verteld dat Jozef was omgekomen door een wild beest en als bewijs werd zijn mantel die Jozef had laten liggen in de put, vol bloed gegooid, gesmeerd en aan zijn vader laten zien als bewijs dat zijn vader, dat zijn zoon was omgekomen door een wild dier. Jozef werd als slaaf verkocht en kwam in het huis van Potifar terecht. Potifar, die behoorde tot het stafpersoneel van de farao. En was commandant van de lijfwacht, kunnen we lezen. En ondanks dat Jozef als slaaf werd verkocht, stond God hem bij, kunnen we lezen, in alles wat hij deed. En hij deed het zelf zo goed, dat hij het hele beheer over het huis over hem kreeg. Laten we lezen Genesis 39, vers 5 en 6. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met een toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar, omwille van Jozef. De zegen van de Heer rust op alles wat hij bezat, in het huis en daarbuiten. En daarom vertrouwde hij alles aan Jozef toe, die Jozef er was. Bekommerde hij zich alleen nog maar wat hij te eten kreeg. De Jozef die Mozes laat zien, Mozes, de schrijver van het boek Genesis, is een Jozef die hard werkt, loyaal is en integer. Het is een compleet andere Jozef dan Jozef in hoofdstuk 37. En we weten niet hoeveel tijd ertussen zat tussen Jozef die verkocht werd als slaaf en zich opgewerkt heeft in het huis van Potifar. Maar we kunnen wel lezen dat ondanks alles, dat Jozef grote onrecht was aangedaan, God Jozef terzijde stond bij alles wat hij deed. En dan staat er iets bijzonders. Potifar, het huis van Potifar, het huis van Egyptenaar, werd gezegend omwille van Jozef. We kunnen zeggen, Jozef die werd onderkoning eigenlijk van het huis van Potifar. En hij bekommerde zich alleen nog maar om wat hij te eten kreeg, staat er. Korte uitleg van dit vers moet ik zeggen. In het oude Israël is dit een analogie voor een seksuele activiteit. Dat kunnen we lezen bijvoorbeeld in Spreuken 30 vers 20. Waar staat... Zie hier de houding van een overspelige vrouw. Ze doet alsof ze eet. Ze veegt haar mond af en zegt, ik heb niets verkeerd gedaan. Dus toen de eerste lezers dit verhaal ongeveer 3500 jaar geleden hoorden, begrepen zij dat het een metafoor was voor de vrouw van Potifar. Mozes, de schrijver van Genesis, die zegt hier eigenlijk, alles werd aan hem gegeven, behalve één ding. Niet het letterlijke voedsel mocht hij niet aankomen, maar Jozef moest met zijn handen van de vrouw van Potifar afblijven. Laten we de volgende vers lezen. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook in huis. En hij heeft mij beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij en hij heeft me niets onthouden behalve u. Omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? En hier wordt een hele verleidelijke verleiding geschapen. En niet bedoel ik alleen het seksuele aspect. Dat is duidelijk. Bij deze verse moest ik denken aan het verhaal van Adam en Eva. Waarbij God tegen Adam en Eva had gezegd, van alle bomen in het paradijs mag je eten. Behalve van de boom van goed en kwaad, daar moet je van afblijven. En toen de slang Eva zag en wees naar de boom en zei van als je van die vrucht pakt, dan zal je zijn zoals God. En we kunnen dan lezen in Genesis 3 dat Eva keek naar die boom en hij zag dat die vruchten er heerlijk uitzagen. En ze pakte die boom, ze pakte zo'n vrucht en at hem en gaf Adam een stuk. En het gevolg is bekend. Een vloek werd op hem gelegd. En hier in Genesis 39 is het niet de slang, maar de vrouw die Jozef wilde verleiden. En ik heb al gezegd, die verleiding bestond niet alleen uit het seksuele aspect, dat is duidelijk. Maar de verleiding bestond ook, dat er een mogelijkheid geschapen werd om nog meer macht te krijgen. Te zijn zoals Potifar. En anders dan Adam en Eva wilde Jozef het vertrouwen dat Potifar in hem had gesteld, wilde hij niet teleurstellen. En Jozef ziet, ondanks alles, ondanks dat hij vanuit Israël, of Kanaan toen nog, naar Egypte is gegaan als slaaf, de hand van God in zijn leven. Hij wilde bovenal God niet teleurstellen. Laten we lezen versen 10 tot en met 12. Dag in dag uit probeerden ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar liggen. Maar op een zekere dag, toen hij de binnenvertrekken kwam om zijn werk te doen, en daar niemand anders van de bediende was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij bij haar achter. De reactie van Jozef was niet alleen dat hij wegliep. Nee, er staat geschreven, hij vluchtte weg. Of hij rende weg. Toen ze hem wilden verleiden. En net als in hoofdstuk 37 bleef zijn bovenkleed achter. En waar in hoofdstuk 37 Jacob misleid werd toen hij het kledingstuk van Jozef zag, dat vol bloed was, werd nu Potifar misleid. De vrouw vertelde aan Potifar dat het Jozef was die haar probeerde te verleiden. En liet als bewijs zijn bovenkleed zien. En je zou misschien kunnen denken van ja, Jozef heeft nu het goede gedaan. Jozef is gevlucht van de zonde. Omdat hij niet weer in de val wilde trappen zoals Adam en Eva hebben gedaan. En het zou heel logisch zijn dat God het gedrag van Jozef op dat moment zou zegenen. En dat God zou zeggen tegen Jozef, goed gedaan, trouwe dienaar. Dat God recht over Jozef zou spreken, de leugen misschien ontmaskerd zou worden en de vrouw verbannen zou worden. Dat zou logisch zijn. Laten we lezen Vers 19 en 20. Toen Jozefs meester haar hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. En zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar niet van alles, niets van Gods zegen gebeurde. God bleef stil. En zoals Adam en Eva uit het paradijs werden verbannen, nadat zij Gods gebod hadden overtreden, werd nu Jozef uit het huis van Potifar gezet en in de gevangenis gegooid, met het grote verschil dat Jozef het enige gedaan had wat juist was. Vorige week heb ik gesproken over Gods plan met jouw leven. Hoe God over jou droomt. Dat God een plan in je met jouw leven hebt, hoe je ook bent en waar je ook in zit. In welke situatie. En wie je ook bent. God heeft een doel met jouw leven. Over Jozefs gevoel wordt weinig gesproken. We kunnen nergens lezen van de strijd die Jozef heeft gehad. We moeten maar raden wat er in hem om moet zijn gegaan. Aan de andere kant is het ook heel makkelijk om op deze manier met Jozef te gaan identificeren. En daar bedoel ik mee te zeggen, iedereen wordt onrecht aangedaan. Iedereen kan zich wel verplaatsen in de situatie misschien zoals Jozef. De vragen die jij aan God hebt gesteld in jouw situatie, wie je ook, waar je ook in zit, die zal Jozef ook hebben gehad. De tranen die jij gehuild hebt in de situatie waar jij nu in zit, is dat. Die heeft Jozef ook gehad. En misschien heb je altijd trouw God gediend. En zit je nu gevangen in de dal van diepe duisternis. Of misschien voel je je nutteloos. En omdat je hebt het gevoel dat alles wat je aanraakt, dat het mislukt. Misschien is het ook zo geweest dat je ooit vol van God bent geweest. Maar hebben de omstandigheden zo gemaakt dat je het zicht op God compleet verloren bent? Misschien ben je hier ziek. En vergt die ziekte zoveel van jou dat je moeilijk kan focussen op God. Als laatste wil ik nog even stilstaan bij Psalm 105. Waar op een gegeven moment geschreven staat, ook heb ik vers 16 niet neergezet. Vers 16 staat geschreven: Hij riep een hongersnood over het land af. Hij liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor zich uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzer. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van hun Heer hem gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij. De heersers van de volken lieten hem los. Hij stelde hem aan over het Heer, over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit. Om zijn vorst zijn wil op te leggen en zijn oudsten wijsheid te leren. Zelfs in de donkerste periode van je leven, waar je misschien vastzit, God is daar. ook in deze donkere gevangenis, waar je misschien nu in vast zit. En zelfs in deze donkere gevangenis kunnen we leren vanuit het verhaal van Jozef. Wanneer je het verhaal van Jozef kent, kunnen anderen door jou gezegend worden. Misschien heb je de vraag, waarom overkomt mij dit? Weet je, ik weet zeker dat Jozef deze vraag ook heeft gehad. Waarom overkomt mij dit? Ik weet wel, Jozef had zijn taak nooit kunnen uitvoeren als 17-jarige. Als hij niet gelouterd werd. Als hij in zijn karakter niet gevormd werd. In de NBV staat er volgens mij geschreven, even uit mijn hoofd, dat totdat Gods belofte uitkwam, het woord hem vrijmaakte. God wil die boeien van jou, waar je in zit, wil hij vrijmaken. Omdat God een beter plan voor jou heeft. God kan de donkere periode in jouw leven gebruiken, zodat jij zijn licht kan laten schijnen. En het is niet Gods schuld dat Jozef als gevangene werd weggeleid als slaaf en daarom in de gevangenis terechtkomt. Nee, dat is niet. Het zijn de omstandigheden waar hij in zit. Alleen God gebruikt alles ten goede. En één ding weet ik wel. Het verhaal over het verhaal van Jozef. Jozef heeft nooit de dromen van God over zijn leven losgelaten. De waarheid over zijn leven heeft hij nooit losgelaten. In welke situatie hij ook zit, de waarheid die over zijn leven is uitgesproken, heeft hij nooit losgelaten. Er is een verhaal in de Bijbel, een verhaal kennen jullie denk ik allemaal, geschreven in Matthäus, of in Marcus 2 en in Lucas 5. Waar Jezus op een gegeven moment iets aan vertelt is in een woning. En er zijn mensen, er zijn vrienden van iemand die ziek is, die wil iemand bij Jezus brengen. En ze zien die menigte, zien ze dat ze, en ze komen er niet doorheen. Omdat er zo enorm druk is, want iedereen wat van Jezus wil. En wat ze dan doen is, ze klimmen het dak op, vernielen een dak. En brengen de persoon aan de voeten van Jezus. En wij als gemeente mogen onze zieken en mogen onze mensen die zich herkennen in een donkere duisternis, mogen aan de voeten van Jezus brengen. En ik wil daarom ook een oproep doen voor mensen op dit moment die zich herkennen in het verhaal van Jozef. Die zeggen, ja, maar ik zit in die kerker. Ik zit aan de donkere. Om dat te proberen. En als ze graag willen, willen ze ook zalven. En dan wil ik graag dat de gemeente om hen heen gaat staan. Zodat wij kunnen zijn zoals die vrienden. Zoals die vrienden van Jezus. Een vrienden van die persoon die ziek was. Om bij de voeten van Jezus neer te leggen. Ik heb Mariska gevraagd om bij me komen staan. Alexander. Ik wil ook vragen of jij bij kunt staan. En ik wil hem oproepen. Ik wil hem oproepen doen voor de mensen die zeggen, die zich niet goed voelen. Die zeggen, ja, maar ik zit vast. Ik wil. Ik wil eerst een moment van stil te nemen. En daarna ook naar voren komen. Voor degene die daar behoefte aan hebben.